Wij waren de vorige keer terechtgekomen in Romeinen 8, vers 17. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Namelijk erfgenamen van God en mede-erfgenamen van of met Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Of zo wij anders mede lijden, opdat wij ook mede verheerlijkt worden. Met Christus uiteraard. En daarover spreekt dan ook het volgende gedeelte. Maar we zijn hier op een belangrijk hoogtepunt van deze brief. Hoger komen we niet, om zo te zeggen. Namelijk, er wordt uiteengezet dat wij als kinderen Gods niet leven onder de heerschappij van de zonde of onder de heerschappij van de wet, maar onder de leiding van de Heilige Geest, zoals vermeld in vers 14 hier van Romeinen 8. En de cruciale vraag is, waarheen worden wij dan geleid? En het antwoord is naar onze zoonstelling, naar de aanstelling in het eerstgeboorterecht dus. En dat hadden we nog niet verwacht, want het voorgaande gedeelte ging slechts hierover, hoe een zondaar voor God gerechtvaardigd wordt. Dat wil zeggen hoe een mens alsnog wedergeboren wordt om alsnog kind van God te worden. Maar hier zijn we een hele fase verder. Wij als kinderen God zouden gesteld worden tot zonen. Het is hier dat de vertalers, denk ik, het verhaal missen, de draad kwijtraken. Want de aanstelling tot zonen is in de vertaling verworden om wat voor reden dan ook tot aanneming tot kinderen. En daarmee wordt het verhaal dus als het ware stilgezet. In de voorgaande hoofdstukken werd al uiteengezet dat we niet aangenomen worden tot kinderen, maar dat wij wedergeboren worden als kinderen. Wij zijn niet adoptief kinderen van God, hoewel sommigen die term tot in onze dagen hanteren. Maar wij zijn uit God geboren, uit de geest geboren, dan wel der goddelijke natuur deelachtig. Dat is 2 Petrus 1, waar dat staat. En hier wordt gezegd dat waar dat zo is, zijn wij erfgenamen van God, als kinderen Gods, en daarmee onderweg naar onze aanstelling in het eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen, er wacht ons ook nog, was de bedoeling, een erfenis. Dat is wat 1 Petrus 1 zegt. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En dat is dus nog een hele stap hoger. Het betreft trouwens tegelijkertijd ook wat de Hebreeënbrief noemt de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Want de beloften van het oude verbond zeggen dat een mens die gelooft kind van God zou worden, ooit, later, in de toekomst. Terwijl nieuwtestamentische prediking leert dat dat inmiddels gebeurd is en dat wij kinderen Gods geworden zijn. Men vindt het ook met nadruk terug in bijvoorbeeld 1 Johannes 3, de eerste versen. Maar Hebreeën spreekt over de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. En dat zijn die beloften die gedaan zijn niet aan een mens, namelijk dat hij kind van God zal worden op grond van geloof. Maar de betere beloftenissen zijn beloften gedaan aan kinderen Gods, dat ze zouden gesteld worden tot zonen. En daar spreekt trouwens uiteindelijk ook de hele Hebreeënbrief over. Dat is het hoogtepunt van deze brief. Het een en ander moet daarna ook uitgebreid toegelicht worden, maar daar hebben we het nog over. In elk geval, er staat dat als wij als kinderen Gods met Christus lijden, dat wil zeggen leven in lijdzaamheid, dan zullen wij ook met Christus verheerlijkt worden, namelijk een erfenis ontvangen. Want dat is toch waar het bij aanstelling tot zonen en bij erfrecht om gaat. Vers 18. Want ik houd het daarvoor. Er staat gewoon, ik reken. Ik calculeer, logisch om mij. Is rekenen, logisch redeneren. Calculeren, boekhouden kan ook nog. Ik houd het ervoor, ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Waarderen betekent letterlijk waarde bepalen. En ik geloof dat de NBG-vertaling daar heeft het woord wegen of zoiets. Want dat is wat het helemaal letterlijk is. Men bepaalt de waarde van iets door het te wegen. En hier staat dus dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat wil zeggen dat lijden wordt beschouwd toch als iets negatiefs, min of meer. Lijden met lange ei heeft nu eenmaal van doen met vernedering, met onderwerping. Maar heerlijkheid heeft van doen met het tegenovergestelde, namelijk met verhoging. Die twee woorden worden zelfs door elkaar gebruikt. Verhoging en verheerlijking. Men lezen het Johannesevangelie bijvoorbeeld. Maar ook die terzijde. Hij zegt, ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat lijden vonden we in vers 17 reeds en die heerlijkheid die vonden we ook reeds in vers 17. En Paulus past het hier toe, ik houd het daarvoor en we zouden zijn navolgers zijn. We zouden bovendien bedenken dat het niet gaat om lijden in het algemeen, wat men daar ook onder verstaan mogen, maar dat het gaat om medelijden met Christus. Dat wil zeggen dat wij hetzelfde lijden zouden ondergaan als Christus, zo staat het trouwens op andere plaatsen ook weer. Een lijden om zijns naams wil, een lijden dus dat voortkomt uit onze onderwerping aan het woord Gods, met alle praktische consequenties van dien. Dat lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Men kan ook namelijk, zegt Petrus, in de eerste Petrusbrief, men kan ook lijden als een kwaaddoener. En dat is niet de bedoeling. Je kan je natuurlijk misdragen en daarom vervolgd of verdrukt worden, maar dat ontvangt geen loon. Sommige mensen denken dat het lijden in deze tegenwoordige wereld van de mens als zodanig moet leiden tot heerlijkheid in de toekomst. En dat is niet het geval. Het gaat alleen om het lijden van kinderen Gods en dan nog alleen een lijden om zijn naams wil, omdat men trouw is aan zijn woord. Je vraagt je af in onze dagen wie er eigenlijk nog trouw is aan dat woord. Hè? Men verkiest woord van anderen, lering van anderen gewoonlijk boven wat de Bijbel leert. Maar goed, men is gewaarschuwd hier. Heerlijkheid, eerst geboorterecht, verhoging is het slechts voor degenen die trouw zijn aan het woord van God en die als gevolg daarvan, als betrekkelijk vanzelfsprekende zaak, ook met Christus lijden. Er staan nogal wat verwijsteksten onder in mijn Bijbel. De een is naar 2 Korinthe 4 vers 10. Die is inderdaad correct. Daar heeft de apostel Paulus het over het lijden van hemzelf in het bijzonder. Omdat hij slechts het nieuwe verbond predikt en niet de wet of het vlees of wat dan ook maar. Waar hij zegt, wij hebben verworpen deze schandelijke bedekkingen. Die horen er niet te zijn. Wij prediken openlijk het nieuwe verbond en wij bezwijken daarin niet, wij vertragen daarin niet, of hoe dat maar heten mag, dat is 2 Korinthe 4, inderdaad. En 1 Petrus 4, daar wordt ook naar verwezen in mijn Bijbel, daar heeft Petrus het over deze dingen. Het hoofdstuk waarboven staat leven en lijden als christenen. En in vers 12 zegt de apostel dat het een normale zaak is. Dat ons niks vreemds overkomt als wij verdrukt worden in deze wereld. Vers 13 van 1 Petrus 4. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, verblijdt u opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. En Petrus leert dus precies hetzelfde als de apostel Paulus. Iets dat nogal eens bestreden wordt, maar dat geen stand houdt. Integendeel. Ze leren beide precies hetzelfde. Daarna gaat het verder in 1 Petrus 4 vers 14 met indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid, namelijk de geest van God, rust op u. En daarna in vers 15, doch dat niemand van u lijde als een doodslager of dief of kwaaddoener of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Die vind ik altijd een leuke. Vind ik een van de leukste bijbelteksten eerlijk gezegd. Een doodslager, een dief, een kwaaddoener en iemand die zich met een ander bemoeit. Met iemand anders zaken. Dan ziet hij in welke categorie dat laatste past. Hè? Dat is namelijk kwaad doen. Dan ben je een dief, een doodslager. Want dan hou je bezig met iemands anders praktische leven. En als je dat probeert te grijpen, dan ben je dus eigenlijk een doodslager, een moordenaar of hoe het maar heet mag. Een dief. Laat hem goed tot u doordringen. Heel goed. Maar dat heeft lijden tot gevolg. Maar dat lijden zouden wij niet hebben. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. In dit aspect. Zo is het maar net. Er wordt ons beloofd dat het lijden met Christus niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. De aardigheid daarvan is dat daarmee natuurlijk in één klap gezegd wordt dat wij dus leven onder die beloften van dat nieuwe verbond. Daarmee ben ik terug in Romeinen 8, vers 18 en wat er verder volgt. Want onder het Oude Testament werd men in hope zalig. Men ontving het recht, zegt Johannes 1, vers 12, om ooit kind van God te worden. Maar daarna zegt 1 Johannes 3, dat was wel zo, maar inmiddels zijn wij het ook. En Paulus in Handelingen 13 en Petrus in Handelingen 2, in hun beide grote toespraken in Handelingen, prediken allebei dat die oudtestamentische beloften vervuld zijn geworden toen God Jezus uit de dood opwekte. Voor zover wij beloften hebben, zijn het de beloften dat we als kinderen Gods tot zonen zullen worden gesteld in de toekomst. En dat is wat Hebreeën noemt de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. En wat wij dus met oudtestamentische gelovigen gemeen hebben, is dat wij in hope zijn zalig geworden. Wij zien uit naar de vervulling van de aan ons gedane beloften, maar het verschil zit hem in de aard van die beloften. Aan oudtestamentische gelovigen is nooit beloofd dat ze tot zonen zouden gesteld worden, maar aan ons is dat wel beloofd en dat maakt het verschil uit. Daarom hebben wij deel niet maar aan de zaligheid, zegt Hebreeën 2, maar aan zo'n grote zaligheid. En niet alleen maar de zaligheid, zegt Paulus, ik ben in Thessalonicense, maar aan zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Komt nog wat bij. En daarom hebben wij volgens de Hebreeënbrief niet maar een hoge priester, maar zo'n grote hoge priester. Het is allemaal één maat groter. En daarna zegt de apostel in Romeinen 8 vers 19 dat ook de schepping als zodanig, de wereld als zodanig, de oude wel te verstaan, toekomstverwachting heeft. Dat wil zeggen, ergens op wacht. Dat doen wij ook. En daar staat dan ook in vers 19, want het schepsel, ik weet nooit waarom men dat vertaalt met het schepsel. Ik kan er ook niet achter komen, want ik weet niet wat de vertalers heeft bezig gehouden. En ik weet ook niet wat die woorden 350 jaar geleden exact betekenden in het Nederlands van die dagen. Voor zover er al Nederlands bestond trouwens, want het werd bij die gelegenheid uitgevonden, broeder. Er staat het schepsel en in modern Nederlands, tegenwoordig Nederlands betekent het schepsel gewoon een onderdeel van de schepping. U bent een schepsel, ik ben een schepsel. Sommige mensen zijn arme schepselen en als ze schepselen genoemd worden is het meestal niet best met ze, dat weet u. Maar strikt genomen, het had niet moeten zijn het schepsel, maar gewoon de schepping. Niet het schepsel in de zin van een schepsel hier en daar, maar de schepping als zodanig. En die is dan ook niet onzijdig, maar keurig zoals het hoort vrouwelijk. De schepping. Het is een meisje namelijk, de schepping. En dat weet u langzamerhand. Dat kan niet missen, want ze is zwanger, staat een eindje verderop. En dan klopt hij weer precies. En het schepsel is onzijdig. Maar hoe dat zwanger kan worden, weet ik niet precies. Hè? Maar goed. Het schepsel, nee, de schepping is aan de ijdelheid onderworpen. En ijdelheid heeft niks met de bekende spiegel te maken. Ijdelheid is gewoon ledigheid. Enige echte betekenis van de term. Ledigheid, zinloosheid. Dat zullen nieuwere vertalingen dan ook wel weer hebben. U weet wel, het is die ijdelheid van Prediker 1 vers 1. En van heel de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. De hele wereld is leeg, uitermate leeg, betekent dat. Hè? In de zin van, het heeft geen kern, het heeft geen wezen. In wezen is er niets, er is geen wezen. De schepping is leeg. Zinloos daarmee. Het schepsel is aan de ledigheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het daaraan onderworpen heeft. Het is nou eenmaal zo. Men vraagt zich gewoonlijk af, wie heeft dan die schepping aan de ijdelheid onderworpen? De vertalers hebben het maar aan de veilige kant genomen en diens heeft men met een kleine letter geschreven. Ik houd het er het liefst maar op dat God zelf de schepping aan de ijdelheid heeft onderworpen. Dat denk ik. Want de wereld, de schepping als zodanig, is ijdel. En dat wordt in Prediker, waar het uitgebreid uiteen wordt gezet, niet als negatief of als een vloek beschouwd. Integendeel. Dus ik denk dat het gewoon God is. Maar het is nou eenmaal zo. De schepping is aan de ledigheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om diens wil die het onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel, namelijk dat de schepping zelf, zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Dat wil zeggen dat de schepping aan de ijdelheid is onderworpen, aan de ledigheid. Dat is vers 20, maar vers 21 zegt dat de schepping moet worden vrijgemaakt en dus onderworpen is aan de dienstbaarheid, slavernij, van het verderf. Der verderfenis. Hebt u dat? De schepping is aan ledigheid onderworpen, want de schepping is onderworpen aan de dienstbaarheid der verderfenis. Dat wil zeggen dat het verderf, namelijk de dood, heerst in deze wereld. Dat is een gegeven. En daarom is de schepping der ijdelheid onderworpen. Dat wil zeggen, dat is dan onze conclusie, want het wordt dan onmogelijk om iets blijvends tot stand te brengen in deze schepping. Alles in deze schepping verandert. Ik weet wel dat de halve wereld in paniek is omdat het klimaat verandert. Ik moet er altijd om grijnzen. Ik vind het zoiets belachelijk. Het klimaat, u weet toch wat het klimaat is voor een ding? Dat is het weer. Dat weet u toch, hè? Nou, niets is zo veranderlijk dan het weer, hebben wij geleerd. Dus wat dat voor nieuws is en waarom daar ineens een alarmbel over gaat rinkelen, dat ontgaat mij dus volkomen. Het was altijd al veranderlijk, per definitie. Nou goed, zo is het met heel de wereld. Alles is veranderlijk en veranderlijk in het Oud-Nederlands en in de Bijbel betekent niet alleen maar dat het zich af en toe een klein beetje wijzigt, maar betekent zelfs dat het compleet vervangen wordt. Dan komt er een ander voor in de plaats of iets anders. En zo is het maar net, men leest de Prediker. Het begint met ijdelheid, de ijdelheid is al ijdelheid en dan staat er het enige slacht komt en het andere gaat. Precies, dat bedoel ik. Dat wil zeggen, de een verdwijnt en de ander verschijnt. Zo gaat het. En al wat opgebouwd wordt, moet morgen weer verdwijnen. En wij mensen hebben zelfs een filosofie ontwikkeld die zegt dat het ook zo hoort en vooral zo moet. En wij helpen het allemaal nog een handje ook. En dat noemt men progressief. U weet wel, wat we net klaar hebben, of soms zelfs nog helemaal niet, beginnen we meteen weer af te breken, want we hebben weer nieuwe ideeën. En dat gaat tegenwoordig zo snel dat we inmiddels spreken over hypes. Dan duurt het niet eens één generatie, maar nog korter. Het wordt ingevoerd en het is er nog niet eens, of er komt alweer wat anders aan, enzovoort. Nou, dat is der ijdelheid onderworpen. Maar in de filosofie van de mens en wereldbeschouwing is dat precies hetzelfde het geval. Dat verandert en verandert en verandert. Ik heb altijd medelijden met oude mensen die dan langzamerhand leven in een wereld die de hunne absoluut niet is. En waar ze ook niet in mee kunnen meer. Daarvoor moeten ze zoveel in hun gedachtegang en hun beschouwing veranderen dat het domweg niet te doen is. Ze hebben zichzelf overleefd. Dat ben ik serieus. Aan de ijdelheid onderworpen. Dat is wat er staat. Onderworpen aan de dienstbaarheid, de slavernij van de dood. Dat geldt namelijk niet alleen voor u en mij, dat we van nature onderworpen zijn aan dienstbaarheid der verderfenis, maar het geldt voor heel de schepping. En wat de apostel uiteenzet is, wij als gelovigen wachten op onze zoonstelling, die zojuist geïntroduceerd is in de voorgaande verse. Maar vergis je niet, heel de schepping wacht op verlossing van de dienstbaarheid. En eigenlijk, heel de schepping wacht, maar dat is het volgende vers ongeveer, of twee versen verder, heel de schepping wacht op onze zoonstelling. Leg ze even naast elkaar. Wij wachten op onze zoonstelling. De schepping wacht ook op iets, maar die wacht op onze zoonstelling. Want pas dan en daarna zal ook de schepping zelf vrijgemaakt worden, verlost worden, dat is hetzelfde woord hoor. Vrijgemaakt worden of verlost worden van de slavernij van de dood. Begrijp je me goed? Wij zijn daarvan vrijgemaakt. Als u de letterlijke termen wil hebben, kan dat ook nog. Maar ja, in hoofdstuk 6 stond het al. We zijn immers met Christus gestorven, begraven en opgewekt. En die geest woont in ons en maakt onze lichamen levend. Romeinen 8 en dat soort dingen meer. Wij zijn al aan de dood onttrokken. Maar het staat ook bijna letterlijk zo in Hebreeën hoofdstuk 2. Waar staat dat Christus door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Vers 14, dan vers 15. En verlossen zou al degenen die met vrezen des doods hun leven lang aan de slavernij, aan de dienstbaarheid van die dood namelijk, onderworpen waren. En dat is inmiddels gebeurd. Wij zijn daarvan verlost. Maar als je dat niet gelooft, heb je er niks aan natuurlijk. Je moet het wel weten. En je eigen maken, vanzelfsprekend. En dan lees ik weer verder. Vers 21, de schepping is aan de ijdelheid onderworpen, op hoop dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. In vers 19 heet het, het schepsel met opgestoken hoofden, dat wil zeggen rijkhalzend, verwacht of eigenlijk wacht op de openbaring der zonen Gods. Er staat in de vertaling kinderen, dat had zonen moeten zijn. En in vers 21 staat inderdaad kinderen, daar is het correct vertaald. Alleen daar maakt het natuurlijk helemaal niets meer uit. Want als het gaat om de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, moet je toch zeggen dat het de vrijheid der heerlijkheid is van de zonen Gods, want als die kinderen verheerlijkt worden, dan zijn zij zonen. Dus in dat vers maakt het in de praktijk toch geen verschil. Nu lees ik hem nog een keer even langzaam door. Vers 18. Ik reken. Want daar gaat het om, hè. Niet alleen het is zo, maar je moet het ook praktisch je eigen maken. Het moet je eigen boekhouding zijn, dat woord is het, hè. Het gaat over praktische dingen, immers. Ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. De heerlijkheid is namelijk omgekeerd groter dan het lijden dat ons nu overkomt. Daarna, want de schepping met opgestoken hoofden, dat had gewoon dus moeten zijn in modern Nederlands rijkhalzend, verwacht, maar dat is een wat erg optimistische vertaling. Ik vertaal het gewoonlijk met wacht op. De term verwacht impliceert namelijk dat men het weet. Maar dat is niet het geval zoals wij elders lezen. De wereld is onwetend, is in duisternis. En dat soort dingen weer, hebben we het nog over gehad naar aanleiding van Romeinen 8 vers 1. Leeft onder het oordeel Gods, onder die verdoemenis. Dat is die duisternis. Voor ons is geen verdoemenis. Dat komt omdat we in het licht wandelen en wij weten deze dingen. En dus wordt het niet de schepping verwacht, maar de schepping wacht op. Het schepsel, de schepping, rijkhalzend, wacht op de openbaring der zonen Gods. Ik moet er ook altijd bij grijnzen bij dit vers. Want de aardigheid of de eigenaardigheid van de schepping als zodanig is dat men inderdaad de toekomst tegemoet gaat en zelfs actief. Begrijp je me goed? Ook al zou men niks doen, dan nog gaat men de toekomst tegemoet. Dat is hetzelfde als die klok die blijft lopen. Dat gebeurt toch. Maar waarom dan strekt de mens in het algemeen zich uit naar die toekomst? En dat met alle middelen. En daar waar de middelen groter worden, talrijker, strekt men zich in steeds hoger tempo, voor zover dat kan, uit naar die toekomst. Ik noemde het woord al, progressief. Dat betekent vooruitstrevend. Maar wel vooruit, waar naartoe? Ja, voor de mens individueel, hoe sneller je vooruit gaat, hoe eerder je dood bent. Hoe sneller de klok loopt, hoe korter je leeft, of hoe zeg je zoiets. Dus waarom moeten wij zo nodig progressief zijn? Ons verleden hebben wij als mens, of men er blij mee is, blijkbaar niet. Ons heden hebben wij ook, maar bij het heden kunnen wij ons niks voorstellen. Want we zijn altijd onderweg immers. En als we onderweg zijn, zijn we dus onderweg van het verleden naar de toekomst. En het heden is eigenlijk ook maar een tijdsgewricht, noemen dat, een scharnierpunt. Het heden kun je niet eens meten. Dat is alleen maar een punt op die lange baan, om zo te zeggen. En dus zijn we onderweg naar die toekomst. Maar in de toekomst gaan wij dood. Waarom moeten wij zo snel naar die toekomst? Waarom richten wij ons op een toekomst? Waarom bouwen wij aan een toekomst? Waarom hebben we van die toekomst beelden voor ons en die idealen enzovoort? Waar is dat voor? Eigenlijk is het belachelijk. Want u weet, morgen komt nooit, het is altijd vandaag. Het is toch iets vreemds? Ik denk dat er maar één verklaring voor is. Ergens in die schepping ligt dat beginsel opgesloten dat in de toekomst alles anders zal worden. Beter zal worden. Maar vergis u niet, die toekomst wordt bepaald door dood en opstanding. Dat wil zeggen, de toekomst kenmerkt zich doordat deze oude schepping wedergeboren zal worden, namelijk een nieuwe schepping zal worden. En op een of andere wijze is dat ingeprogrammeerd. Net als in de mens, ingeschapen van mijn part. Net als in de mens individueel, het zit erin. Hij heeft het idee van in de toekomst wordt het beter. Het vervelende is dat de mens filosofie bedrijft en dus een filosofie heeft opgebouwd die zegt van, nou ja, in de toekomst per definitie wordt alles beter. En mensen waren in het verleden dom en in de toekomst zullen ze heel intelligent zijn en wij hangen er tussenin, wij brengen dat tot stand enzovoorts. Hè? In het verleden waren alle mensen debiel, wij weten het allemaal zoveel beter dan iedereen die voor ons geleefd heeft. En hierna, want men is er nog wel geneigd tot relativeren, hierna komt er weer een andere generatie en doet het nog beter, je kan het je niet voorstellen. Ja, nog beter dan wij. En men haast zich naar de toekomst in een steeds hoger tempo. En als je niet meedoet, dan ben je ouderwets, conservatief, en dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk. En vandaar dat oude mensen, die geneigd zijn conservatief te worden, omdat ze een groot verleden hebben. Voor oude mensen moeten meteen, als ze boven de 39 zijn, zal ik maar zeggen, dan zijn ze echt oud hoor. Dan moeten ze gedumpt worden, moeten ze uit de samenleving verwijderd worden, moeten ze opgesloten worden in een gesticht. Men noemt dat een bejaardentehuis of een verzorgingstehuis of weet ik veel wat. Hè. En dat is het dan, hè? Eigenlijk mogen ze geen stemrecht meer hebben. Betalen moeten ze nog wel. Ze weten niet waarvan, maar dat doet er niet toe. He, want er moet gebouwd worden aan die toekomst. Ik bedoel maar, de schepping weet wel degelijk ergens, aantoonbaar. Misschien niet bewust, maar men weet dat men onderweg is naar iets beters. Men weet alleen niet hoe, omdat men het woord van God niet accepteert. Maar het is wat de apostel zegt. De schepping met opgestoken hoofden, rijkhalzend, want een... Als je nek uitrekt, dan kun je verder. Dat doe je met je tenen, dat weet je, je nek uitrekt. Dat doe je om verder te kunnen kijken. Want hoe hoger je bent, hoe hoger je ogen, hoe verder je kunt kijken. Voor dat doel zijn wij dus met Christus gezet in de hemel. Dan kunnen wij wat verder kijken. Goed. De schepping, rijkhalzend, wacht op De openbaring der zonen Gods. Dat weet de schepping niet bewust, maar het is wel zo. Het is een belangrijke uitspraak, want het is een van de antwoorden op de vraag: als er dan een God is, waarom doet hij er niks? Het antwoord is, hij zal wat doen, heeft het ook beloofd, maar het een en ander wacht op de openbaring der zonen Gods. En zonen Gods kunnen pas geopenbaard worden als ze eerst tot zonen Gods gesteld zijn. En daar wacht het verhaal dus op. Met andere woorden, in werkelijkheid wacht de wereld op precies hetzelfde als wij, namelijk op onze, niet hun, maar op onze verheerlijking. In eenvoudig Nederlands, maar nou wordt het eschatologie. Gods werk aan de wereld als zodanig staat stil. Dat is nou eenmaal de aard van onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Gods werk aan de wereld als zodanig staat stil. Jacobus zei, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En als dat gebeurd is, en als dat volk, de gemeente dus, u en ik dus, als dat volk verheerlijkt zal zijn, dat wil zeggen tot zoon zal gesteld zijn, dan zal de Heer samen met die gemeente het werk aan de wereld voltooien. Dat is in de wederkomst van Christus en daar moet het op wachten. En wij zouden daar ook niet op vooruit lopen, want ook wij zijn officieel nog steeds kinderen Gods. En we zullen dat blijven zolang ons lichaam nog niet verlost is, maar dat staat in vers 23. Kortom, de schepping wacht op onze openbaring. Geef mij meteen de gelegenheid om weer eens wat te zeggen. Onze toekomstverwachting is ook eigenlijk niet de opname van de gemeente, want dat is niet onze openbaring. Sterker nog, het is het tegenovergestelde, min of meer. Vanuit aardstandpunt bezien namelijk, is de opname van de gemeente onze verberging. Wij verdwijnen namelijk, voor zover wij hier waren in het openbaar, zullen wij hier verdwijnen. En pas 7 jaar later, ik praat over officieel, pas 7 jaar later, dan wel minstens 7 jaar later, ik bedoel altijd een slag op de arm, in ieder geval minstens 7 jaar later, zijn we de 70ste week van Daniel, zullen wij met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is Colossenzen 3 vers 4. Wanneer Christus zal geopenbaard worden of zijn. Leuk is zijn of worden. Maakt niks uit, het is hetzelfde woord. Dus wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, nu reeds, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is onze toekomstverwachting. En dat is dus ter gelegenheid van wat we populair noemen de wederkomst, dan wel de verschijning van de Heer op de Olijfberg, op zijn vroegst, aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dat wij hem dan dus logischerwijze eerst tegemoet moeten gaan in de lucht, om zo te zeggen, in de hemel. Dat is inderdaad wat 1 Thessalonicenzen 4 en ook 2 Thessalonicenzen 2 zegt. Maar dat is een bijkomstigheid eigenlijk. Noodzakelijkheid. Maar we zullen met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. En pas vanaf dat tijdstip, dat is dus de wederkomst van Christus, vanaf dat tijdstip zal de Heer zijn werk aan de wereld, aan de schepping als zodanig, voortzetten om het dan ook te voltooien. Dat is dan ook niet in een paar jaar gebeurd, moet ik u erbij zeggen. Maar het is wel in overeenstemming met Romeinen 8 vers 19. De schepping, rijkhalzend, verwacht of wacht op de openbaring der zonen Gods. En tot zolang is de schepping in elk geval aan de ijdelheid, aan de ledigheid onderworpen. Dat was altijd al zo, sinds Adam overigens, sinds de 7 dagen van Genesis 1 om precies te zijn. En meer in het bijzonder is dat zo sinds de opstanding van Christus, want sinds die tijd verbergt de Heer zich voor de wereld en heeft hij de wereld overgegeven aan duisternis enzovoorts. En sindsdien is de wereld zeker, in optima forma, als je dat tenminste optimaal mag noemen, onderworpen aan de ledigheid, aan de zinloosheid. Want al wat er in de wereld gebeurt, heeft niet tot doel ook maar iets bij te dragen aan het werk Gods. Dat werd namelijk afgebroken in wat wij noemen de eerste komst van Christus en zal voortgezet worden vanaf de openbaring der zonen Gods. En dan moet ik er nog één noemen uit vers 18. Het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik heb mijn twijfels over de juiste volgorde van de woorden. Ik denk, dat past het namelijk veel beter in de context, en zo zou men vertalen, hè? Begrijpend, context lezen, anders kun je niet vertalen. Ik denk dat het in vers 18 niet zozeer gaat om heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, maar dat het gaat om heerlijkheid aan ons die zal geopenbaard worden. Nog een keer? Ik hoop dat u Nederlands kent, anders wordt het problematisch. Ik zei, het gaat niet zozeer om heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. De vraag is dan, wiens heerlijkheid wordt er dan aan ons geopenbaard? En dan ben je buiten het onderwerp van het schriftgedeelte terecht. Maar ik denk dat het moet zijn, heerlijkheid aan ons, die zal geopenbaard worden. Dan is niet de vraag wiens heerlijkheid zal geopenbaard worden. Het antwoord is namelijk de onze. Het is heerlijkheid aan ons, die ons aankleeft. Die zal geopenbaard worden. De vraag is dan aan een andere, namelijk aan wie zal het geopenbaard worden? En die vraag wordt prompt beantwoord in de volgende verse. Daarom denk ik dat dat een goede vertaling is. Lees ik hem nog een keer. Ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid aan ons. Die zal geopenbaard worden, want het schepsel met opgestoken hoofden wacht op de openbaring der zonen Gods. Aan wie zal die heerlijkheid dus geopenbaard worden? Niet zozeer aan ons, maar aan de wereld. Het is onze heerlijkheid die aan de wereld zal geopenbaard worden. En weer lees je dan Colossense 3 vers 4. Wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. De gedachte is niet zozeer dat wij pas in de toekomst heerlijkheid zullen ontvangen. De gedachte is dat wij nu heerlijkheid ontvangen en dat die heerlijkheid pas in de toekomst zichtbaar, geopenbaard namelijk, zichtbaar gemaakt zal worden. Heb u dat? Dan lees ik u even 2 Korinthe 3 tegen het eind van het hoofdstuk, waar staat dat wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, implicerend dat wij nu verheerlijkt worden, langzamerhand. Zoals Mozes, dat is 2 Korinthe 3... in zijn omgang met de Heer in gedaante veranderd werd en langzamerhand een stralend aangezicht, een lichtgevend aangezicht kreeg. Weet u nog? Dat wordt daar als voorbeeld gebruikt. En het idee is dat waar wij nu de Heer kennen van aangezicht tot aangezicht, omdat er niks tussen ons staat, worden wij naar hetzelfde beeld, naar het beeld van Christus namelijk, in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, steeds heerlijker namelijk. Wij zien dat alleen niet. En de wereld ziet het aan ons ook niet. Maar het gebeurt wel. En dan vraagt u dan maar, als niemand het ziet, wat maakt het dan uit? Dan zeg ik, nee, er zijn er wel die het zien. Dat is volgens Efeze 3 vers 9 of daar in de buurt. Hè? Waar staat dat door de gemeente bekendgemaakt worden aan overheden en machten in de hemel. Nu, de veelkleurige wijsheid Gods, met andere woorden, de lui die in de hemel zijn, worden geacht dat wel degelijk te zien. Dat gebeurt nu al. En in de toekomst zal het geopenbaard worden. Wij zijn bezig die heerlijkheid nu te verkrijgen. En in de toekomst krijgen we het niet alsnog. In de toekomst zal de heerlijkheid die wij ontvangen hebben, geopenbaard worden. Nou ja, aan ons logischerwijze, maar dat is niet het belangrijkste, maar aan de wereld. En dat is het belangrijkste. En daarheen zijn wij onderweg. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Het is dus onze heerlijkheid, de heerlijkheid die aan ons is, die aan ons kleeft, zeg ik dan maar, die zal geopenbaard worden, vers 19, aan de schepping. En voordat God zijn werk aan de schepping voortzet, moet dat eerst gebeuren. Daar wacht de wereld dus op. De openbaring van Christus als de Zoon te midden van vele broederen. Maar nou ben ik ineens in vers 29 van Romeinen 8, waar dat feitelijk staat. Als in de toekomst de Heer geopenbaard zal worden, zal verschijnen in de heerlijkheid, komt hij als zoon tussen zonen. Dat wil zeggen, komt hij als hoofd van de gemeente en dus komt hij met ons. Met zijn vele heiligen heet dat. Of met zijn engelen wordt het ook wel genoemd, maar het is en blijft gewoon de gemeente. En dan pas zal God zijn werk aan de wereld voortzetten. Alleen dat werk is van andere aard dan de wereld denkt. Vers 22. Want wij weten, dat rijmt op, want ik houd het daarvoor, uit vers 18. Wij weten dat het ganse schepsel, dat is duidelijk dat bedoeld is de ganse schepping dus, hè. Want wij weten dat de ganse schepping tezamen, in de zin van als eenheid, in zijn geheel, in haar geheel heet het dan, dat de ganse schepping in haar geheel zucht, dat is hardop ademen en dus kreunen. Dat is vaak zoals je het woord zuchten in de Statenvertaling tegenkomt, dus kreunen. Van pijn namelijk, van moeite. Wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen, of namelijk tezamen, in barensnood is tot nu toe. De vertalers hebben het woordje als ertussen gezet, zo van dit is beeldspraak. De schepping is bij wijze van spreken zwanger. Van mijn part laat je het staan, maar je zou het toch wel herkennen. Het is meer dan beeldspraak namelijk, het is tamelijk letterlijk zo. De schepping zou namelijk een nieuwe schepping voortbrengen. En dus de schepping is in barensnood tot nu toe, suggererend dat het ook altijd al zo was. Althans, sinds de 7 dagen van Genesis 1. En wacht dus op de verschijning uiteindelijk van helemaal een nieuwe schepping, waarvan de gemeente de eersteling is, want wij zijn eerstelingen van die nieuwe schepping. En dus wacht de schepping op een nieuwe schepping, maar daarmee wacht de schepping dus in de eerste plaats op de openbaring der zonen Gods. En dat is wat in de voorgaande verzen uiteengezet was. In het algemeen wordt de schepping de wereld voorgesteld als een soort van ei, zal ik maar zeggen, dat in de toekomst alsnog moet uitkomen. Maar ja, dat is een onderwerp waar ik moeilijk op in kan gaan, nou. Maar het is een vast Bijbels onderwerp in elk geval. De schepping is vrouwelijk ten opzichte van de man, de schepper. En waar de schepper in de schepping ontvangen wordt, dat wil zeggen zijn woord, maar Petrus zegt zijn zaad, daar zal die schepping zwanger worden en dus een nieuwe schepping voortbrengen. En dat is zo. Daarheen is die schepping onderweg. En nadat de apostel dus eerst weer gesproken heeft over de schepping, komt hij weer terug bij onszelf. Zo begon hij ook in vers 18. Wij verwachten, maar ook de schepping wacht. En nu vers 23 weer, en wij wachten. Namelijk dit niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben. Anderen geven gewoon die de eerstelingen des geestes zijn, maar in de praktijk maakt het weer geen verschil. Wij zijn namelijk eerstelingen van een nieuwe schepping. Wij zijn de eersten die uit de geest geboren zijn en daarmee een nieuwe schepping geworden zijn in Christus. Wij ook zelf, die de eerstelingen, en let op eerstelingen, het woord eersteling betekent precies hetzelfde als eerstgeborene. Dat wil zeggen, in de grondtalen is het altijd gelijk, in het Hebreeuws en in het Grieks. Alleen in het Nederlands wordt dit verschil gemaakt tussen eerstgeborenen en eerstelingen, omdat je dat woord geboren in eerstgeboren nou eenmaal moeilijk toe kunt passen op planten enzovoorts. En daarom, het woord eerstelingen wordt hier beschouwd als eerste vruchten van de oogst. Dat heet de eerstelingen. Denkt u maar aan de eerstelingen garven in het Oude Testament, in de wetgeving. Maar het is oorspronkelijk precies hetzelfde woord voor eerstgeborenen. Dat wil zeggen gewoon de eerste, met eerstgeboorterecht, betekent het. Maar niet alleen dit, maar ook wij zelf, die eerstgeborenen zijn, die het eerstgeboorterecht hebben dus, dat zit er allemaal aan vast. Of in Jacobus, God heeft ons wedergeboren uit het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, eerstgeborenen dus. Zijn er schepselen, enzovoorts. Jacobus 1 was dat. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten, kreunen, in onszelf, wij lijden zoals heel de schepping lijdt, met een lange ei nog steeds allemaal. Want ook wij verwachten, nou ja, wij verwachten de aanneming tot kinderen, namelijk wij verwachten de zoonstelling. En dat is niet zozeer, of denkelijk niet in de eerste plaats, onze openbaring met Christus, maar we zullen tot zonen worden gesteld ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat staat er namelijk ook achter. Wij zelf, voor onszelf, verwachten al kreunende, want wij lijden immers met Christus, wij verwachten de zoonstelling, comma, de verlossing van ons lichaam. En dat is uiteraard officieel ter gelegenheid van wat wij gewoonlijk noemen de opname van de gemeente. Dat zou kunnen zijn onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, want dan wordt ons aardse huis verbroken. Er hebben wij een gebouw bij God, naakt, maar liever niet, bekleed en nog liever overkleed. Dat is 2 Korinthe 5, waar het allemaal zo staat. Zodat de wereld, de schepping als zodanig, zowel als wij als gelovigen, wij zuchten in onszelf en wij wachten ergens op. Leidend dan wel met leidzaamheid. Zie, dat hebben we met de wereld toch gemeen. Maar niettemin zijn wij eerstelingen en de wereld, de verwachting van de wereld, zal pas ingelost worden als eerst wij als gemeente tot zonen zullen gesteld zijn, om daarna ook als zonen Gods met Christus geopenbaard te worden in heerlijkheid. Dan pas gaat Gods werk aan de wereld verder. Met andere woorden, de wereld is zwanger en wacht op de bevalling, maar wij zijn ook zwanger en wij wachten op de bevalling, om zo te zeggen. Nou ja, de bevalling, bij wijze van spreken, maar ja, dat is nou eenmaal het dubbele in die Bijbelse symboliek. Het wordt voorgesteld alsof wij kinderen God zijn en wij verwachten onze zoonstelling. Daar werken wij aan, om zo te zeggen. Daar zijn we in betrokken. Daar moet ons leven en ons lijden met een lange ei toe leiden met een korte ei. Maar die aanstelling van de gemeente, uitlopend op de opname van de gemeente, wordt wel degelijk ook beschreven als een bevalling. Want we hebben dat nieuwe leven in onszelf, in dit oude lichaam, om zo te zeggen. En dat oude lichaam moet dus, het ei moet als het ware opengebroken worden, dan komt het nieuwe eruit voort. En als bevalling wordt het beschreven merkwaardige wijze in Openbaring 12, waar de gehele gemeente geboren wordt. Een mannelijke zoon uit die vrouw, weet u wel, wordt geboren en meteen tot zoon aangesteld. Daar vind je de twee beelden als het ware over elkaar heen. Want, vers 24, want wij zijn in hope zalig geworden. Dat wil zeggen, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Weer 1 Petrus 1, vers 3 en 4. Wij zijn in hope zalig geworden. Met andere woorden, wij zijn zalig geworden en toch verwachten wij nog wat. Namelijk die zoonstelling in de toekomst. En daarna staat er, de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want ja, als je het ziet nu, waarom zullen wij het ook hopen? En daarom wordt onze heerlijkheid inderdaad nog niet gezien. Nog niet gezien. En wij hopen erop, dat wil zeggen wij verwachten het voor de toekomst, dat is vers 25. Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, implicerend hetgeen wij nog niet zien, vooralsnog niet zien, zo verwachten wij het met, en dan komt het woord weer terug, lijdzaamheid. Samenhangend met dat lijden uit vers 17. Deze versen sluiten natuurlijk aan bij Hebreeën hoofdstuk 11. Wordt over het algemeen ook slecht begrepen. Daar, Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1. Het geloof is vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs, wat hetzelfde is, vaste grond namelijk. En een bewijs der zaken die men niet ziet, maar ook daar implicerend die men nog niet ziet, uiteraard. En geloof is geloof in het woord Gods en dus in de beloften Gods met betrekking tot de toekomst. En ons geloof daarin is die vaste grond in ons leven. Wij vertrouwen op die woorden Gods en wij verwachten dat God in de toekomst aan ons zal vervullen wat hij beloofd heeft. En dus wij zijn in hopen zalig geworden. En wij verwachten met lijdzaamheid. Vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want zolang ons lichaam nog niet verlost is en wij dus nog niet tot zonen gesteld zijn, vers 23, zijn wij nog zwak. Of met een andere uitdrukking uit Hebreeën, zijn wij nog met zwakheid omvangen. Met zwakheid bekleed, namelijk, dat slaat op dat oude lichaam, dat dus nog niet verlost is. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen. Nou ja, wij weten best wat wij bidden zullen, bovendien krijgen wij regelmatig post en er staat precies in waarvoor wij moeten bidden. Maar er staat hier, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. En dat is iets anders. Gelijk het behoort. Wat moeten wij bidden? Waar zullen wij de Heer om vragen? Ik zou het nauwelijks weten. Ik weet niet veel meer dan, Vader, verheerlijk uw naam. Die heb ik van de Heer Jezus geleerd, dus die moet goed wezen. En doch niet mijn wil, doch uw wil geschieden. Dus waarom moet ik mijn wil aan de Heer bekendmaken als het toch eindigt in doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wij weten wat zijn wil is, dat zijn naam verheerlijkt zou worden. Dus ja, daar kun je dus ook maar het beste om bidden. Voor de rest zeg ik niet dat je niet moet bidden. Ik zeg alleen dat wij niet weten wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar dat is niet een groot probleem. Want staat de geest zelf... Bid voor ons. Met woorden die helemaal niet worden uitgesproken, want dat staat er. Met onuitsprekelijke zuchtingen. En zuchtingen is een variant op de werking van de geest. Geest is wind, geest is ook adem. En het geluid daarvan noem je zuchtingen. De werking daarvan moet je zeggen, noemen wij zuchtingen. En zo staat het hier dus ook. Want het idee is... dat wij bij God, en dat is wat in de volgende versen ook aangereikt wordt, dat wij bij God iemand hebben die ons vertegenwoordigt en die bij wijze van spreken voor ons tot God spreekt. Nou zeg ik het wat ongelukkig, maar ik bedoel gewoon, er is iemand die ons bij God vertegenwoordigt. En hier staat, dat is de geest zelf. Die weet namelijk wat wij nodig hebben. Die kent ook de wil Gods. En die is dus de middelaar tussen ons en God. Als je dat begrip middelaar moet uitleggen, dan moet je zeggen, nou, is degene die voor ons tot God spreekt. Wat je er ook onder verstaan zou. Alleen de aardigheid van het vers is, dat er staat de geest zelf bidt voor ons, maar dat wij uit vers 34 leren... dat het Christus is die voor ons bidt, omdat hij is ter rechterhand Gods, want het staat daar. En uit de Hebreeënbrief leren wij dat de hoge priester van het nieuwe verbond voor ons bidt. Want wij hebben een hoge priester die ons volkomen kan zalig maken, alzo hij altijd leeft... om voor ons te bidden. Dat is Hebreeën 7 vers 25. En dit woord voor bidden hier, entengano in het Grieks, komt eigenlijk alleen in deze drie schriftplaatsen voor. Twee keer hier in Romeinen 8 en één keer in Hebreeën 7 vers 25. En het wordt daarvan toepassing gebracht op de geest, op Christus en op de hoge priester van het nieuwe verbond. U weet, die laatste twee zijn gelijk en ik hoop dat u weet dat die eerste twee ook gelijk zijn, want de geest is Christus en Christus is de hoge priester. Het is drie keer dezelfde waarheid met drie verschillende woorden. We hebben de hoge priester van het nieuwe verbond, de middelaar van het nieuwe verbond, degene die ons vertegenwoordigt bij God, dan wel welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan, tegenwoordige tijd. Zodat u het ook eens van een ander hoort, daarom citeer ik het lied, uiteraard. Er zijn twee andere schriftplaatsen waar het woord, ditzelfde woord verbidden voorkomt. Dan heb je ze alle vijf gehad. De ene is in Handelingen 25 vers 24, waar iemand spreekt voor de Joden. Daar wordt het vertaald met aanspreken, maar niet naar God toe, maar naar een mens. Dus daar hoef ik verder niet op in te gaan. En die andere is Romeinen 11 vers 2, waar Elia God aanspreekt. Daar is het woord dus ook, in die beide andere schriftplaatsen, is het dus ook inderdaad niet vertaald met bidden, maar aanspreken. Maar het is hetzelfde woord. Dat wil zeggen, Christus spreekt God aan. Voor ons, als onze vertegenwoordiger. Zoals Elia God aansprak als vertegenwoordiger van Israël. Het is de aanduiding van het hogepriesterlijke werk van Christus, waaraan ik maar toevoeg dat ik op dezezelfde plaats hier een keer heb uitgelegd dat het begrip bidden weliswaar letterlijk betekent zoiets als hardop spreken, maar dat het in hogere zin en in bredere zin de betekenis heeft van dienen, namelijk God dienen. En aangezien het spreken tot God het eerste is wat men als Gods dienstknecht doet, wordt dat woord voor bidden gebruikt voor heel de dienst aan God. En de hoge priester is immers hoofd van de godsdienst, hoofd van de dienst aan God. Hij is het hoofd van alle priesters namelijk, die God dienen. Maar zijn activiteit wordt beschreven als bidden. Als aanduiding van alles wat hij doet in de dienst aan God. En daar gaat het hier dus ook om. Want dat bidden van de geest is een dienen van God. Het bidden van Christus is een dienen van God. Het bidden van de hoge priester is een dienst die verricht wordt. Is wat hij doet als hoofd van dienst. En daar gaat het om. Wij zouden beseffen dat wij als hele gemeente in dienst staan van God. En dat onder leiding, onder aanvoering van de hoge priester, dan wel van Christus, dan wel van de Heilige Geest. En die, niet u en ik, die, hij, Christus, onderhoudt de communicatie met God. En voor zover wij tot God naderen, naderen wij tot hem door onze middelaar, borg en hoge priester via Christus. Daarom bidden wij in de naam van de Heer Jezus Christus. En daarom dienen wij de Heer in de naam van de Heer Jezus Christus. Enzovoorts. Strikt genomen is er dus geen verschil tussen bidden en aanbidden. Het is altijd, als het goed is, in dienst van God. Want ook in het bidden, in het vragen bidden, onderwerpen wij ons blijkbaar aan degene die onze gebeden kan verhoren. Dat wil zeggen, wij onderwerpen ons aan hem die krachtiger is, die meer is dan wij. En dat is een aanbidden, dus hem erkennen als onze Heer en Meester. En dus, de Bijbel kent het verschil ook niet tussen bidden en aanbieden. Onze taal kent dat. De Bijbel niet. Maar goed, het zal ook duidelijk zijn dat dit ook weer een heel apart onderwerp is. Maar het wordt hier samengevat. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons. En dat wordt niet uitgesproken. Het gaat hier dus ook niet om bidden in tongen, zoals sommigen beweren. Want tongen worden wel degelijk uitgesproken, naar men zegt. Maar hier gaat het om dingen die helemaal niet uitgesproken worden. Althans niet hardop. Middels commentaar. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening, de bedoeling, des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bid. En die de harten doorzoekt, dat is de geest van God. Men lezen 1 Korinthe 2. Wij hebben niet ontvangen de geest deze wereld, maar de geest van God. Want wie zou de dingen van God kennen dan de geest van God? En we hebben die geest van God ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Nou, het is die geest die de harten doorzoekt, die het inwendige doorzoekt, die naar God voor de heiligen bidt, spreekt, die God aanspreekt. Dat wil zeggen, hij is degene, maar dat is de Hebreeënbrief. Hij is degene die weet wat wij nodig hebben, die kan weten wat wij nodig hebben, omdat hij zelf met zwakheid ontvangen was en zelf verzocht is geworden, gelijk als ook wij. En hij behartigt onze belangen bij God. En dat is wat hier staat. Alleen het wordt hier toegeschreven aan de geest, maar in vers 34 wordt het toegeschreven aan Christus, en in Hebreeën wordt het toegeschreven aan de hoge priester, maar het is drie keer hetzelfde. Daarna vers 28. En wij weten, want wij weten nog wat, hè? Leuk, hè? Ik reken in vers 18. En wij weten in vers 22. En nou in vers 28. En, of namelijk, wij weten dat voor degenen, dengenen, wil zeggen voor degenen, die God liefhebben en dus dienen, want liefhebben in de praktische betekenis van de term, en dat is de enige betekenis die er is, liefhebben betekent dienen. Ik moet het eigenlijk elke keer weer uitleggen, want we raken dat kwijt. Dat liefhebben is een bezigheid. Dat slaat maar niet op een gevoel of iets dergelijks, maar slaat op een praktische bezigheid. Als men elkander lief heeft, zal men elkander dienen. Daarom, God heeft ons lief. God echter bevestigt zijn liefde jegens ons. Hoezo? Nou, hij deed ook iets. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Enzovoort. En God door de grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, heeft ons medelevend gemaakt met Christus en medegezet in de hemel. Dit was Efeze 2. En zoveel. Dat is een actieve bezigheid. En daar gaat het over. Wij weten dat voor degenen die God dienen dus in de praktijk, die God liefhebben, die dus met Christus lijden, degenen die zich onderwerpen aan het woord Gods, en degenen dus die wandelen, of die lopen de loopbaan die hun is voorgesteld, in ditzelfde verband in Hebreeën 12, in verband namelijk met zo'n stelling, Hebreeën 12, hè? Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Voor degenen die dat doen, werken alle dingen ten goede, of mede ten goede. Met elkaar, alle dingen zijn een boel dingen, maar ze werken samen, ze werken mede, met elkaar mede, ten goede. Namelijk voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Begin met de laatste zin. Voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, werken alle dingen mee ten goede. Wie zijn dat? Degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat is makkelijk, want het stond aan het begin van het vers. Namelijk, voor degenen die God liefhebben. Dat zijn degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Je moet alleen nog de vraag stellen natuurlijk, even snel. Geroepen waartoe? Om kind van God te worden? Daar gaat toch het hele hoofdstuk niet over? En het voorgaande ook niet? Bedoel ik maar, dat is helemaal toch al lang niet meer aan de orde. Dat was hoofdstuk 3, 4 en 5. Nee, het gaat hier om kinderen Gods, die officieel allemaal de hemelse roeping deelachtig zijn, namelijk, dat is Hebreeën 3 vers 1 waar die term staat, maar kinderen Gods die allemaal tot zonen gesteld zouden worden, maar vervolgens gaat het om die kinderen Gods die in de praktijk ook tot zonen gesteld zullen worden. Dat zijn namelijk degenen die met hem lijden, dat wil zeggen die met lijdzaamheid lopen de loopbaan die hen is voorgesteld en die dus in de praktijk van het leven God liefhebben en dus hem dienen boven alles. Van hen staat dat voor hen alle dingen medewerken ten goede en van hen staat, zij zijn degene die naar zijn voornemen, volgens zijn plan, geroepen zijn. Tot wat? Tot zo'n stelling uiteraard, want daar gaat het schriftgedeelte over. Overigens zeg ik nu vast, daar gaat ook hoofdstuk 9 over. En daar ontstaan altijd de meningsverschillen in verband met de leer van uitverkiezingen, wat het allemaal niet wezen mag. Maar het hele idee van roeping is dat kinderen Gods geroepen zijn om zonen te worden. Fundamenteel alle kinderen Gods, in de praktijk echter alleen degene die wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. Dit was Efeze 4. De eerste verse waar dat staat. Het maakt het er niet eenvoudiger op, maar dat is wat Paulus schrijft aan Timotheus. Hij schrijft aan Timotheus en zegt, grijp naar het eeuwige leven. Alsof de man het al niet had. Maar waar het om ging is dat hij dat eeuwige leven ook zou leven. En dat idee hebben we ook al aangehaald in Romeinen 6. De bezoldiging der zonde is de dood, nu reeds. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, nu reeds, door Jezus Christus onze Heer. En waar wij dat eeuwige leven als genadegift Gods ook leven, zijn wij ook de facto, dat wil zeggen in de praktijk, deze roeping deelachtig, om zo te zeggen. En dan weer een keer vers 28. Wij weten dat voor degenen die God lief hebben, namelijk voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, alle dingen medewerken ten goede. Daar gaan we weer. Wij zijn kinderen Gods, daar gaat het over, waartoe zijn wij geroepen? Antwoord, tot zo'n stelling, want daar ging het allemaal over. En waartoe moeten dus alle dingen medewerken? Ten goede staan. Wat is dus het goede? De zoonstelling. Wij weten dat voor degene die God lief hebben, alle dingen medewerken tot, naar, ten. Hè? Ten goede. Wat is dan dat goede? Onze zoonstelling. Het is het onderwerp van dit hoofdstuk. Zoveel als het door de geest van God geleid worden. Degene voor wie de geest bidt, naar het behoort, vers 26 tot God, zijn of worden zonen Gods. En als wij, maar die heb ik vorige keer aangehaald uit de Galaten brief, Galaten 5, zoveel als wij door de geest Gods geleid worden, zijn wij niet onder de wet, stond daar. Galaten 5, geloof ik, hè? Dan zijn wij niet onder de wet. Zolang wij onder de wet leven, zegt Galaten, zijn wij kinderen en zullen wij niet erven, zullen wij niet tot zonen gesteld worden, want Christus kwam om ons van de wet te verlossen, opdat wij de zoonstelling zouden verkrijgen, staat daar. Zolang wij leven onder de wet, werken de dingen niet mee ten goede. Zolang wij vasthouden aan de wet, zullen wij niet tot zonen gesteld worden, enzovoorts. Men zou bedenken wat dat goede is. Dat goede is wat God voor ons bepaald heeft. Onze zoonstelling, onze erfenis in de toekomst. En voort, als er staat dat alle dingen medewerken ten goede, dan wil dat dus zeggen dat alle slechte dingen, alle kwade dingen medewerken ten goede. Want dat goede dingen medewerken ten goede, ja, dat is ongeveer onzin praten, hè? Ik bedoel, dat is zo vanzelfsprekend dat het belachelijk wordt om het te vertellen. Maar waar het om gaat is dat de dingen die wij lijden met een lange ei, daar ging het toch over? Die zouden medewerken ten goede. Zodat u niet denkt dat het goede is dat wij niet lijden. Sommigen denken dat. Of dat er een eind komt aan ons lijden en dat soort dingen meer. Nee, daar gaat het niet over. Gaat erom juist dat lijden, de kwade dingen, medewerken ten goede. Maar ja, dat stond al in vers 18, dus waarom moet ik het er nog over hebben? Het is ons lijden om Christus wil, onze passie voor Christus, want dat woord is het eigenlijk, hè? Die lijden met zich meebrengt, juist dat, wat het ook wezen mag, werkt uit ten goede. Het brengt ons heerlijkheid. Dat was ook inderdaad wat in 1 Petrus vermeld werd, wat ik er straks gelezen heb. Of we dat niet lijden als kwaaddoener, maar lijden om zijn naams wil enzovoorts. Dat brengt ons zaligheid in de zin van, dat brengt ons deze erfenis. En daar leven wij uit. Die zekerheid. Niet omkijkend en zeggen, ja, bij ons is het goed, want wij zijn kinderen Gods geworden, we zijn wedergeboren, we zijn eenmaal behouden, altijd behouden. Dat laatste blijkt voor velen trouwens problematisch te zijn, die waarheid, die Bijbelse waarheid, eenmaal behouden, altijd behouden. En dat komt omdat ze daarna geen stap verder meer zetten, daarbij blijven stilstaan en daarna beginnen te twijfelen of het wel zo is. Want als het niet zo is, ja, dan gaan ze voor even verloren. Maar als het goed is, speelt het voor ons geen enkele rol meer. Wij zijn kinderen Gods. Natuurlijk zijn wij kinderen Gods. En als het goed is, zijn we al een heel eind op weg op onze loopbaan die de Heer ons voorgesteld heeft. Als er bij ons eventueel al twijfel zou zijn, zou er twijfel zijn omtrent die erfenis die voor ons bewaard wordt. Niet dat die niet bewaard wordt, maar de vraag is of we die zullen krijgen. En daarover zegt de Bijbel dat wij onderweg daarnaartoe die geest hebben, vers 26 van Romeinen 8, die voor ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, dan wel de geest die ons daarheen leidt, vers 14. Maar ik weet het niet zeker, dat ik vorige keer ook heb aangehaald, Efeze 1, waar staat dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand, de garantie is van onze toekomende erfenis. En meer van die woorden, meer van die schriftplaatsen met gelijke strekking. Die geest brengt ons daar. Daar hoeft u niet twijfel over te hebben. Als u twijfel zou hebben, zou het moeten zijn of u die geest inderdaad wel laat werken in u. Toen zei iemand, ja, maar dat is toch moeilijk na te gaan. Dan zeg ik, nee, dat is helemaal niet moeilijk na te gaan. Dat is goed te doen. Daar kun je makkelijk nagaan. Want wat zou de geest doen? Hij leidt ons naar onze zoonstelling, zegt Romeinen 8 vers 14. Hij leidt ons in ieder geval niet onder de wet, zodat als u onder de wet leeft, dan gaat het toch niet helemaal goed. Dan weet u dat. Dan wordt u niet goed geleid door de Heilige Geest. En het ligt niet aan de geest, maar het ligt aan u, laat zich niet leiden. En de duidelijkste uitspraak, nog duidelijker dan deze, is die van de geest der waarheid zou ons leiden in heel de waarheid. Als u liefde hebt voor de waarheid zoekt boven alles. U weet waar u die zoeken moet, langzamerhand mag ik aannemen. Dan hoeft u geen twijfel daarover te hebben. En dat u niet in één klap heel de waarheid verstaat, dat is zo, het kost tijd. Want men kan alleen geleid worden als men af en toe, minstens af en toe, een stap verzet. Dat weet u toch, hè? Wel eens in je auto gezeten en aan het stuur gedraaid? Ding ging geen kant op, dan komt dat hij stil stond. Dan kun je wielen wel richten en aan het stuur draaien. Het is slecht voor je stuurinrichting, laat ik dat erbij vertellen. Maar goed, hè? Maar zolang het ding stilstaat, kom je nergens. Dat wil zeggen, men zou gaan. Men zou lopen. En pas als men loopt, kan men geleid worden. En zolang men de loopbaan niet loopt, valt er door de geest ook niks te leiden. Daar gaat men immers helemaal geen kant op. Dus de oproep is om te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is Efeze 4 weer, vers 1, 2 en 3 en zo verder. En daarin zou men geleid worden en men zou wandelen op zoek naar de waarheid. En al wat er onderweg gebeurt, zou van Gods wegen gebruikt worden ten goede. Is tot onze opbouw, is tot onze oefening, is tot onze gewenning en hoe het allemaal maar heten mag. Dat wil zeggen, daardoor worden wij opgevoed tot zonen, leren wij verantwoordelijkheid dragen en hoe het allemaal maar heten mag. En zo steekt het leven van een kind van God in elkaar. Samen op weg, ja inderdaad, naar onze zoonstelling. En hoe? Door onderzoek des schriften eigenlijk, als het er helemaal over gaat, maar doordat wij ons laten leiden in heel de waarheid die de geest ons bekend maakt. Hij doet dat via dat geschreven woord uiteraard in de eerste plaats. En onze verantwoordelijkheid is om de waarheid, wanneer wij die vernemen, ook daadwerkelijk te aanvaarden en ons eigen te maken. Dat verandert ons van heerlijkheid tot heerlijkheid. En in de toekomst zal die heerlijkheid die we daardoor ontvangen hebben, dan ook geopenbaard worden. Met als gevolg dat wij die zullen zien, maar nog belangrijker, dat die heerlijkheid geopenbaard zal worden aan de wereld in de wederkomst van Christus. En daar moeten wij het voor vandaag weer bij laten. En dus zullen wij de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat we mogen leren verstaan dat we niet alleen uit genade zijn zalig geworden en wedergeboren, maar dat we ook uit genade zouden leven in onze tegenwoordige tijd. Zouden leven uit wat u ons geeft, opdat wij als kinderen Gods onze loopbaan zouden lopen, ons zouden laten leiden door uzelf en zo zouden gebracht worden naar onze zoonstelling ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. We danken u dat we daarna mogen uitzien, mogen weten dat u een erfenis voor ons bewaart in de hemel en dat u ons voor die erfenis wilt bewaren. Wij danken u dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Dat we in hopen zijn zalig geworden en dus niet hoeven te zien op onze tegenwoordige omstandigheden als zodanig, maar mogen uitzien naar die toekomst die voor ons niet onzeker is, maar die vast ligt in onze heiland, in wie al uw beloften ja en amen zijn. Daarom nemen we ook de vrijmoedigheid om onszelf bij u aan te bevelen, met slechts dit gebed dat uw naam in ons zou verheerlijk worden en dat wij daardoor deelgenoot zouden worden van de heerlijkheid van Christus zelf, in overeenstemming met uw woord en uit de rijkdom van uw genade. Amen.